Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen op Psalm 89 het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. 89 vers 1. De gemeente is ook vanavond uit het Nieuwe Testament, de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 4, vanaf vers 13 tot hoofdstuk 5, vers 10. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En wat daar verder volgt, we lezen dus 2 Korinthe 4 vanaf vers 13 tot 5 vers 10. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 73 vers 12. Terwijl wij nu dezelfde geest des geloofs hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook. Wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig. Het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en in ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Dat ik u in deze tweede dienst mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 5, vers 1 en vers 6, het eerste gedeelte. 2 Korintiërs 5, vers 1 en vers 6a. Dan luidt Gods woord onze tekst voor vanavond. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Wij hebben dan altijd goede moed. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Voor Voor de tweede keer op deze zondag naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere. Wat besteedt u een zorg aan ons? Dat u tot twee keer toe op deze dag de deuren van uw huis openzet. En dat u tot twee keer toe door de gemeente ontmoet wilt worden in uw huis. Opdat we daar zouden luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Maar opdat we daar ook onze noden aan u bekend zouden maken. Onze gebeden zouden neerleggen voor uw aangezicht. Als een reukoffer dat in de avond wordt gebracht. Heere, wat een zorg. Geef dat zij in ons midden dat mogen opmerken. Die altijd maar weer geplaagd worden door de vraag, zou de Heere wel met me te maken willen hebben? En bij wie de duivel altijd weer probeert die vraag te versterken. En die vraag als een stoorzender te laten klinken, dwars door de verkondiging van het evangelie heen. Dat ze vanavond diep mogen beseffen, het is de Heere die in zijn voorzienig bestel me vanavond een plaats wil geven onder zijn woord. De Heere die daarin zijn zorg aan mij wil openbaren. En geef dat dat mag doordringen, Heere, tot diegenen die hier zitten, omdat nou ja, het moet nou één keer. Die hier zitten, omdat het anders thuis alleen maar moeilijk wordt. Jonge mensen. Die zeggen, nou ja, laat ik dan maar gaan zolang ik nog thuis ben. Heere, geef dat ook zij vanavond er iets van mogen beseffen. Dat u het bent die zorg aan onze zielen wil besteden. En dat terwijl u zoveel mensen voorbij gaat. Mensen van wie we moeten zeggen, ze zijn niet slechter dan dat wij zijn. We zijn immers van dezelfde lap gescheurd. Mensen, misschien wel in onze eigen omgeving die we kennen. Die er aanvankelijk ook bij waren opgegroeid. Maar die er een punt achter hebben gezet. Heere, geef dat vanavond uw zorg door een ieder van ons hier in de kerk en thuis aan de kerktelefoon. En ook later als via de cassette meegeluisterd wordt, mag worden opgemerkt. Opdat we zo aandacht mogen hebben voor uw goddelijk spreken. Voor u, die in die zorg laat merken dat terwijl u recht hebt op onze dood, u lust hebt in ons leven. U, van wie we gelezen hebben dat we allemaal voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. En die dat vandaag al realiteit in ons leven had kunnen maken. Maar die ons vanavond als het ware onder de prediking voor die rechterstoel daagt. Opdat we hier zouden horen. Wat tot onze vrede dient. Wat de weg is met onze zonde en schuld. Die maakt dat we de dood verdiend hebben. De weg die ons wijst naar hem die straks als rechter zal oordelen, maar die als redder is verschenen in de volheid des tijds en met zijn dierbaar bloed een volkomen verzoening heeft aangebracht voor allen die in hem geloven. Heere, geef dat zo vanavond het woord mag opengaan. En dat uw dienstknecht dat woord mag spreken met een stem die u sterkt en met een geest die u leidt. En zodat het duidelijk wordt dat het niet zijn eigen woord is, maar uw woord. En laat dat woord dan ook maar mogen zijn met macht, Heere. Laat dat woord ook vertroostend mogen zijn. En we denken in het bijzonder aan hen die in hun leven ervaren wat het woord van de tekst zegt, de afbraak van het aardse huis. Die dat merken omdat ze ouder worden. En ervaren dat de krachten minder worden. Dat de gedachten minder worden. Maar ook anderen, Heren, die al veel vroeger de slopende kracht van ziekte en handicap ervaren. Ze zijn er toch ook in deze gemeente. Heere, wil in het bijzonder tot hen spreken. Maar geef tegelijkertijd dat we het mogen ontdekken dat er een boodschap voor iedereen is. Ook en misschien wel juist voor degene die in de kracht van het leven staan. En voor jongeren die eigenlijk nog nooit eraan gedacht hebben dat ze ook moeten sterven. Terwijl het toch ook in deze gemeente in de afgelopen jaren zoveel gebeurd is dat stil zou bedoelen te zijn. En dat ons zou moeten doen beseffen, er is ook voor mij maar één schrede tussen mij en de dood. Heere, doe ons de ernst van het heden verstaan. Doe ons de diepe rijkdom van het evangelie peilen. Doe ons de kracht van het levendmakende woord en van de heilige geest vanavond ervaren, zodat we aan het einde van deze dienst mogen zeggen, de Heere was er zelf en hij sprak en zijn aangezicht in gunst tot ons gewend, tot ons die het verdiend hadden dat hij naar ons nooit meer omkeek. Het gaf verzadiging van vreugde. Wilt u het zo alles goed maken, heren, voor jong en oud, voor klein en groot, voor bekeerd en onbekeerd, ieder een eigen zegen. U hebt er gelukkig meer dan één. Zou u ervan willen uitdelen, heren, nadat u weet dat nodig is. U weet het nog beter dan dat we het zelf weten. We bidden om uw zegen, ook vanavond, voor hen die dat heel bijzonder nodig hebben, in de bijzondere omstandigheden van het leven. We bidden u voor onze jonge mensen, die in deze wereld aan het einde van de 20e eeuw het bepaald niet gemakkelijk hebben, omdat ze opgroeien in een land en te midden van een volk dat zich steeds verder afkeert van u en van uw dienst. En waarin het goede kwaad wordt genoemd en het kwade goed, zoals eens in Sodom en Gomorra, en wat een verwarring kan dat met zich meebrengen. We komen u vragen, Heere, of u zich over ons land en volk wilt ontfermen. Of u kon het zijn een wederkeer wilt geven, een reformatie. En of u uw kerk, die te midden van dat alles te getuigen heeft en bidden mag, tegelijkertijd in diepe ootmoed wil doen buigen voor uw aangezicht met de belijdenis: wij hebben gezondigd, onze vorsten, onze vaderen, omdat we tegen de Heere onze God gerebelleerd hebben en niet gehoorzaam zijn geweest aan zijn geboden. Heere, breng uw kerk in dit land op haar plaats en laat ze zo mogen zijn stad op een berg, licht op de kandelaar, om te getuigen van het leven in een wereld en te midden van een volk dat geleid wordt door een regering die de dood goed noemt, terwijl ze niet wil weten van wat de dood eigenlijk is. Erbarm u over allen die leiding hebben te geven, sterk hen die naar uw woord begeren hun mond te openen op plaatsen waar u ze gesteld hebt. Zegen ook ons eigen kerkelijke leven, Heere. Zegen de klassis die de komende week vergadert. En geef wijsheid aan de broeders ten aanzien van de zaken die daarom beslissingen vragen. Gedenkt u alle zieke dienaren, alle pastorieën waar zorg en waar moeite is, gemeenten waar het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Heere, er is ook in het midden van uw kerk zoveel zorg. En zoveel dat verdrietig maakt, dat soms moedeloos zou kunnen maken. Wij bidden u om de komst van uw rijk, dwars door alles heen. Zegen daartoe ook de arbeid van uw kerk naar buiten. Wil uw volk Israël op uw tijd brengen tot de erkenning van de koning die Davids troon beklom, of dat Israël in hem vrede, vrijheid, troost en leven mag leren zoeken en vinden als bij het enige adres. Zegent u het werk van de evangelisatie in binnen- en buitenland. Zegent u het werk van de zending. We bidden u samen voor onze broeder en zuster Visser die vandaag in ons midden zijn. die over een poosje weer terug zullen keren naar Botswana. Dank dat ze de familie weer mogen ontmoeten, heren. Sterk ze samen met hun familie als er straks weer afscheid genomen moet worden. En zegent u ze in het werk waartoe u ze geroepen hebt. En laat door middel van hun arbeid het woord van u mogen klinken in de taal ook van de mensen onder wie ze hun werk mogen verrichten. Doe ook daar uw koninkrijk komen en wil ook daar het werk van de Satan verhinderen en vernietigen. U bent machtig, o God. Zo zijn onze ogen op u. Er is zoveel te vragen. Zoveel dat we niet eens allemaal kunnen noemen. Zoveel waarvan we moeten zeggen, heren, we hebben niks verdiend. En als er ook maar enige pleitgrond in ons gevonden zou moeten worden, dan zou ons gebed geen zin hebben. Maar nu komen we tot u met die vrijmoedigheid die u zelf verleent in hem die aan uw rechterhand staat en die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. En in de vergeving van al onze zonden smeken we u, pleitend op zijn bloed. Hoor ons, o God, uit genade alleen. Amen. De dienst voor offerande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 103, de versen 7, 8 en 9. 103, 7, 8 en 9. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 43, vers 4, dan ga ik op tot Gods altaren. 43, het vierde vers, na het amen van de prediking. In het begin van deze eeuwgemeente was er in Rotterdam een dominee, een zekere dominee van der Valk, die bekend was vanwege zijn bijzondere kanselgaven, die bemind was bij Gods volk omdat hij wist te spreken naar het hart van Jeruzalem, maar die tegelijkertijd berucht was vanwege de merkwaardige methode waarmee hij soms zijn boodschap aan de man en aan de vrouw zocht te brengen. Zo gebeurde het een keer op een zondagmorgen dat hij de trappen van de preekstoel besteeg terwijl hij het populaire straatdeuntje luidkeels zong van je hela hola houd er de moed maar in. En op het moment dat hij op de preekstoel kwam en een verbijsterde gemeente dacht, wat is er nou met onze dominee gebeurd? Zei hij, ja gemeente, zo zingt de wereld. Maar Gods volk zingt wat anders. Dat zingt maar het vrome volk in u verheugd, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En dat zullen we nou maar hier in de kerk samen zingen. Nou, de methode, gemeente, lijkt mij niet de geschikte methode, niet passend bij de eerbied die er in het huis van de Heere noodzakelijk is. Maar inhoudelijk had de man natuurlijk helemaal gelijk, ja toch? Want zo is dat bij de wereld nou een keer, die wereld die zegt, kop op hoor en alles zal recht komen en je moet de moed er maar een beetje inhouden. Die wereld die zegt dat zo goedkoop en die wereld die zegt dat zo ongefundeerd. En u hebt misschien ook wel eens een keer meegemaakt in een bepaalde situatie dat iemand tegen u zei, je moet de moed er maar een beetje inhouden. En dan gingen ze de deur uit en dan zei u, ja maar ze hebben niet gezegd hoe ik dat moet doen. En ze hebben me niet gezegd waarom ik moed zou kunnen houden. En ik weet niet waar ik de moed nog vandaan moet halen om verder te gaan. Nou zegt u, dat is inderdaad waar. Dat is de armoede van de wereld. Die wereld die zegt maar wat. Wat moeten ze anders? Totdat ze niks meer te zeggen hebben. Maar u zegt tegelijkertijd dat andere. Klopt dat nou wel? Kun je nou van het volk van de Heere zeggen dat dat altijd goede moed heeft? Want als die dominee dan tegenover dat lied van de wereld die psalm stelt, het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen, dan heeft hij wel gelijk, maar dan gebruikt hij tegelijkertijd psalmwoorden die naar mijn gedachten meer spreken over wat straks in de eeuwigheid, als de strijd een einde is en de loop is volbracht en Gods volk is thuisgekomen, de werkelijkheid zal worden als het volk zal staan voor de troon. En met onbegrensde blijdschap zich zal verlustigen in die God die een eeuwig welbehagen naar hen heeft omgezien. Die Heere Jezus Christus die daar staat als het lam als geslacht. Die zich voor hen heeft doodgeliefd aan het kruis. En die Heilige Geest die als de bruidswerver hen leerde het geheim van de liefde tot de hemelse bruidegom. Dan. Maar is het in deze wereld nou vaak zoveel anders? Is er zoveel verschil tussen dat volk van de wereld en dat volk van God? Dat volk van God, dat verliest toch ook nog alles een keer de moed? En als je ze dan toch psalmen laat zingen, dan zijn het andere psalmen. En zeker, zegt u, ik weet wel, dat zijn ook psalmen. Maar zingen ze dan niet veel eerder? Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gebruis der wateren groeit. En alle hoop mij gans ontviel. Ik schatte mij geheel verloren, ik wou van geen vertroosting horen. U zegt, is er in deze wereld in dat opzicht nou zoveel verschil tussen een mens van de wereld en een mens die door genade tot Gods volk mag behoren. Ook Gods kinderen blijken de moed nog alles te verliezen en dat is erg, want de wereld zegt het al, moed verloren is al verloren. En u weet het uit de kring van uw familie misschien wel, als een zieke de moed verliest, dan zeg je tegen elkaar, nou wordt het pas echt zorgelijk. Als mensen moedeloos worden, sta je dan vaak als mens hulpeloos, als het erom gaat om enigszins te helpen. Ja, wel zegt iemand, dominee, ik snap wel waar u naartoe wilt, want die tekst die spreekt er natuurlijk vanmorgen op die manier over, maar je moet toch wel een grenzeloze optimist zijn om altijd maar moed erin te houden. Gemeente, vanavond ontmoeten wij Paulus. En als er nou één mens in deze wereld is geweest die een realist is geworden, dat wil zeggen geen pessimist en geen optimist, maar iemand die de realiteit, de werkelijkheid van het leven in deze bedeling onder ogen heeft leren zien, maar ook het licht waarbij die dat heeft leren zien, dan is het Paulus wel geweest. En Paulus zegt vanavond, en dat is de boodschap die ik u van Gods wegen mag verkondigen, wij hebben altijd goede moed. En als je aan Paulus vraagt, hoe bestaat dat? Dan zegt hij in het verband van onze tekst, dat heeft er nou alles mee te maken. Dat de Heere Jezus Christus, die dood geweest is, leeft. En dat hij tot zijn volk zegt, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik heb de dood overwonnen. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Vrees niet, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. We willen vanavond samen biddend om de leiding van de Heilige Geest luisteren naar de boodschap van onze tekst. En wij horen daarin dan vanavond Paulus' zekerheid omtrent het sterven geeft hem moed om te leven. We letten ten eerste op zijn levenssituatie, ten tweede op zijn levensuitzicht en ten derde op zijn levensgeheim. Paulus' zekerheid omtrent het sterven geeft hem moed om te leven. Levenssituatie, levensuitzicht en levensgeheim. Het lijkt geen overbodige luxe gemeente om eerst maar eens te kijken in wat voor situatie de apostel Paulus verkeerde toen hij die woorden van onze tekst schreef en in het bijzonder die woorden uit dat tweede deel, wij hebben dan altijd goede moed. Want eerlijk is eerlijk en dan kom ik in feite terug op wat ik in de inleiding op de preek al wat heb gezegd, er zijn al niet zoveel mensen in deze wereld die dat Paulus na kunnen zeggen. Hoogstens zou je kunnen denken aan mensen die het in dit leven altijd voor de wind is gegaan. Mensen die nooit tegenslagen te verwerken hebben gehad van die grenzeloze optimisten. Maar dat zijn toch mensen, wees u nou maar eerlijk gemeente, die we in de kerk van nature al wantrouwen. Omdat van die mensen in de Bijbel nou niet zoveel goede dingen worden gezegd. Dat zijn de mensen van wie de Bijbel zegt, het zijn de goddelozen in de dagen dat Asaf zijn 73ste psalm dichtte. En u weet het, het leek allemaal wel mooi, maar ze stortten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. En dat zijn de mensen wier beeld de Heere Jezus getekend heeft in die gelijkenis van de rijke dwaas die dacht dat hij de buit binnen had. Maar die geen cent had om de schuld van zijn ziel te betalen. Die rijke man in de gelijkenis waarin de Heere Jezus ook over Lazarus spreekt. Die man die alle dagen vrolijk en prachtig leefde. En die dacht dat het niet op kon. En toen het op was, toen ontdekte hij maar voor eeuwig te laat dat hij zijn deel in dit leven al had opgemaakt. Een eeuwige vergissing begingen ze. Bepaalt geen mensen waarop je jaloers zou willen zijn. Tenminste, dan mag ik toch wel aannemen van u en van jou. Dat je daar doorheen hebt leren kijken. En dat je niet jaloers op ze bent. Maar goed, gemeente, laat dat soort mensen dan misschien kunnen zeggen wat Paulus zei. En dan uiteraard met een hele verschillende inhoud en ook met een heel verschillend waarheidsgehalte. Maar verder, wie kan dat nou Paulus eigenlijk nazeggen? En dan denk ik vanavond niet alleen aan die aardspessimisten. U weet wel, die mensen die altijd alles van de zwarte kant bekijken en die zomaar weer de moed kwijt zijn. Mensen die zeggen, je moest dus voelen wat ik voel en je moest dus meemaken wat ik meegemaakt heb. En je moest dus staan voor de dingen waar ik voor sta. Dan zou je wel anders praten en die mensen die zijn er. En ze zitten er, denk ik, voor zover ik dat een klein beetje op een afstand kan beoordelen, ook hier in deze gemeente. Mensen die een zwaar leven hebben. Mensen die van beneden af gezien alle reden hebben om zuchtend door het leven te gaan. En als je de achtergrond een beetje leert kennen, dan begrijp je het ook hoe langer hoe meer. En dan zeg je ook wel, het moet je maar gebeuren dat. En het moet je maar overkomen dat. En als u niet een eigen kring rond wilt kijken, dan denkt u maar aan wat in deze wereld gebeurt. Aan wat die Kosovaren dit jaar hebben meegemaakt. Aan wat de Oost-Timorezen hebben te doorstaan. En noemt u ze verder maar op in deze wereld. Mensen van wie het alleszins begrijpelijk is dat ze altijd in de put zitten, altijd in het donker. Maar over die mensen wil ik het vanavond nog niet eens in de eerste plaats hebben, gemeente. Maar als ik de vraag stel, zijn er nou zoveel mensen die dat Paulus na kunnen zeggen? Wij hebben altijd goede moed. Dan denk ik ook aan mensen die over het algemeen toch best moedig zijn. Mensen die we soms tegenkomen in bepaalde omstandigheden en tegen wie we zeggen, ik begrijp niet dat je de moed er nog wat in kunt houden. Bij wie je je verwondert over de moed die ze kunnen opbrengen om te leven in de situatie waarin ze leven en met de dingen die er in hun leven allemaal aan de hand zijn. Je verwondert je erover en je zegt, snap je dat nou, dat hij altijd zo moedig is? En dan ineens gebeurt er in het leven van zulke mensen wat. En dan blijkt de maat vol te zijn en dan blijken ze de moed kwijt te zijn. En dan zeg je tegen ze, je was altijd zo moedig. En je kon het altijd zo aan. En dan zeggen ze, nou zie ik het niet meer zitten. Nou ben ik al mijn hoop en al mijn moed kwijt. En ik weet ook niet meer waar ik het terug moet vinden. En daarmee ga ik nog een stapje verder, gemeente. Ik denk vanavond, wanneer ik die vraag stel, zijn er nou zoveel mensen die dat Paulus na kunnen zeggen, we hebben altijd goede moed. Dan denk ik ook aan diegenen in ons midden die dat geheim van Paulus hebben leren kennen, waar ik aan het eind van de preek op terug hoop te komen. Dat geheim van het geloof in een levende Heer Jezus Christus. Die ze hebben ontmoet en die in hun leven gekomen is met het wonder van de genade. Mensen die het hebben leren zeggen wat de apostel zegt in een andere brief aan de Korintiërs. Indien Christus niet was opgewekt, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Dan hadden we alle reden om te zeggen, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar voor wie het zo'n wonder is dat ze mogen zeggen, maar nu Christus is opgewekt. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Mensen die door de Heilige Geest verbonden zijn aan deze levende Heer Jezus Christus. En die daardoor zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. Mensen die iets geproefd hebben van dat nieuwe leven dat in Christus is. En waar ze door genade deel aan mochten krijgen. Dat leven dat de dood achter zich heeft. Mensen die het ontdekt hebben. Die levende Heere is nu ook naar mij toegekomen met zijn woord en met zijn geest. Die levende Heere heeft gezegd, het heeft mij behaagd om u te zoeken. En aan u doodschuldig het leven te geven. En terwijl ze dat geheim in beginsel hebben leren kennen, gebeurt er in hun leven ineens iets waardoor ze met een geweldige klap tegen de realiteit van het leven in deze gebroken bedeling oplopen. Waardoor ze als het ware stuk lopen op wat er in de wereld gebeurt, op wat zich in de familiekring afspeelt, op wat er in hun eigen leven aan de hand is. En die het ineens niet meer zien zitten en die alle moed verliezen. En die vanavond, wanneer ze de apostel Paulus horen zeggen, en er wordt een streep onder gezet door het feit dat juist dat woord behoort tot de tekst die vanavond onze aandacht vraagt, wij hebben dan altijd goede moed. Die tegen die apostel zeggen, Paulus, je moest maar eens. Je moest maar eens hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt. Je moest maar eens verkeren in een situatie waar ik in verkeer. Wel nu gemeente, en daarom is het zo goed dat we eerst letten op de situatie waarin Paulus deze woorden spreekt, zodat ze niet ergens boven ons blijven hangen en zodat we het gevoel hebben in mijn situatie is dat een woord dat veel te hoog reikt. Paulus heeft dat meegemaakt en Paulus die zit daar middenin. En als er iemand het ontdekt heeft, gemeente, en dat ook onder de leiding van de Heilige Geest heeft opgeschreven in het woord van de Heer, dan is het apostel Paulus wel, die schrijft over die onverloste wereld, die vijandig staat tegenover God en tegenover zijn volk. Er zijn weinig mensen die zoals Paulus het zuchten hebben gehoord dat door de schepping vaart, omdat die schepping onderworpen is aan de dienstbaarheid, aan de vergankelijkheid, door de zonde die wij mensen in de wereld hebben gebracht. En u voelt wel aan dat ik denk aan wat hij schrijft in Romeinen 8 over dat zucht. En Paulus die weet maar al te goed dat in het midden van de kerk des Heren zo weinig vaak geleefd wordt uit het wonder dat er een levende koning is die zijn volk regeert, leidt en vertroost. Het woord van onze tekst is genomen uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. En dat is de meest emotionele brief die Paulus geschreven heeft. Ook met de meeste persoonlijke opmerkingen die u in een van de brieven tegenkomt. Deze brief is voorafgegaan door een brief die we niet meer hebben. Maar waarvan we wel zoveel weten dat hij in de kerk de naam heeft gekregen van de tranenbrief van Paulus. Geschreven aan een gemeente die hij kwijt was geraakt. Terwijl hij die gemeente toch had mogen stichten in de gunst van de Heere. Gemeente waarin partijschappen waren, waarin verschrikkelijke zonden zich openbaarden. En dat juist in dat Korinthe, waar de Heere Paulus zo bemoedigd had, dat hij veel volk had in die stad toen hij daar met zijn evangelieprediking begon. En waar de Satan, nota bene, die verslagen vijand huishoudt. Door als een briesende leeuw te verslinden en als een engel des lichts te verleiden. En Paulus die kent de werkelijkheid van het leven en deze bedeling uit zijn eigen leven. Deze apostel die door de Heilige Geest vernieuwd is. Kent de diepte van de klacht over de oude mens. Die strijd voert tegen de nieuwe mens. Het vlees dat begeert tegen de geest. Die vijandschap die diep in hem nog altijd gevonden wordt. Tegen de wet Gods. Tegen het leven dat uit God is. Deze mens kent die strijd. Die je doet klagen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Die strijd, en weer zeg ik, ik hoop dat ik dingen noem. Die voor meerdere van ons geen vreemde zaken zijn, die strijd waar je soms zo moe van kunt worden. Maar die je soms zo moedeloos kan maken. En waarin je hoe langer hoe meer ontdekt dat je zondaar bent en dat je zondaar blijft, ja dat je steeds groter zondaar wordt in je eigen ogen. Terwijl je zegt, Heere, ik heb het door genade geleerd. Naar uw wil te willen wandelen. Er is een begeerte in. Een diep verlangen om voor uw aangezicht te nemen. O God. En Paulus, u weet, en dan noem ik nog maar iets gemeend. In de hoop dat ik daarmee ook weer deze en gene toch kan laten ontdekken. Dat Paulus in de situatie verkeert waarin zij verkeert. En deze apostel weet het van ziekte en van kruis. Niet alleen van tijdelijke ziekte die hem niet in staat stelt om zijn werk te doen. En waardoor hij maar wel te blij was dat hij dokter Lucas zag in de buurt had. Maar hij leed ook van chronische kwaal.
En diegenen onder ons die daarin een leven van weten, die weten hoe zwaar dat is. Iets wat niet meer overgaat. Wat door de anderen soms vergeten wordt. En waar je elke dag bij bepaald wordt. We zien het juist in deze brief dat die apostel schrijft over die doorn in het vlees. De apostel die weet ook gemeente dat ook voor hem geldt dat er maar één schrede is tussen hem en de dood. In het eerste hoofdstuk van deze brief heeft hij geschreven over een ervaring die hij heeft gehad. En die hij onder woorden brengt door te zeggen wij hadden al in onszelf het vonnis des doods. Wij wanhoopten aan ons leven. Wij achten onszelf tot de dood verwezen. We zouden vandaag zeggen, de apostel heeft een of andere traumatische ervaring meegemaakt die een mens van zijn levensdagen niet meer kwijtraakt, al leert hij er niet in leven. Wel nu gemeente, dat alles behoort nou bij de situatie van deze apostel, zoals hij die onder woorden brengt in het begin van onze tekst. Als hij daar schrijft, ons aardse huis, deze tabernakel, wordt gebroken. Paulus zegt, dat is de werkelijkheid. Paulus is niet een mens die denkt dat het hier nooit op kan en die denkt dat hij hier het eeuwige leven hebt en die over de werkelijkheid heen stapt. Zoals mensen soms tegen je zeggen, als je zegt, denk je er wel eens aan dat je sterven moet, dan moet je maar niet te veel aan denken. Nee, Paulus zegt heel eerlijk, ons leven op aarde is een woning. In een tent die afgebroken wordt. En deze apostel die in het tentenmaker van beroep was. Weet dan heel goed waar hij het over heeft. Een tabernakel, een tent. Dat is een noodzakelijk ding voor een mens die onderweg is. Maar het herinnert je dan tegelijkertijd ook eraan dat je onderweg bent. De aartsvaders woonden in tenten. Om eraan herinnerd te worden dat ze onderweg waren naar de stad die God bereid had. Dat ze nog niet waren waar ze wezen moesten. Dat ze nog niet thuis zijn. Een tent is ook een tijdelijk onderkomen gemeen. Ik heb de laatste maanden nog alles wat heen en weer gereden tussen Winschoten en Goa. En dan passeer je op de A28 die plek daar tegen het Zeedige Meer aan. Waar zo'n hele grote tent staat. Waar in dit voorjaar een grote groep koppelvaren was ondergebracht. En waar nu inmiddels weer wat andere asielzoekers zitten. Die mensen zitten in een tent. Maar als je dan die Kosovaren vroeg, en er waren wat mensen uit mijn vorige gemeente die daar wat dienst hebben verleend, en die praten daar wel eens over, zou je willen blijven? En dat was het eerste wat ze zeiden, oh nee. We willen graag naar huis. Dit is maar een tijdelijk onderkomen, een tent. En een tent gemeente. Ach, dat kan soms best eens leuk zijn. En dan denkt u maar aan iemand die in zijn vakantie gaat kamperen en die daarvan genieten kan. Een tent, dat kan heel erg zijn als je vluchten moet. En als je huis en haard moet verlaten. En blij bent dat je een tent als onderkomen hebt. U denkt maar aan die Turken die door die aardbeving hun huizen zijn kwijtgeraakt. Maar één ding zegt zo'n tent elk ogenblik. Je blijft hier niet. Zelfs al zou je dat willen. Je moet verder. En je gaat ook verder. Zelfs al zou je dat niet willen. Want een tentgemeente is een vergankelijke woning. Het kan heel goed materiaal zijn waarvan een tent wordt gebouwd. Maar als de zon er voortdurend op staat te branden, dan is dat voor het weefsel niet goed. En als de regen eroverheen dan verteert het als het ware. En als er dan ook nog een keer een storm opsteekt en die terug aan de tent springen, dan komen er soms geuren in het materiaal. En afhankelijk kun je het oplaten. En afhankelijk kun je het wat herstellen. Maar het is niet afdoende. En op een gegeven ogenblik beginnen die tenten te lekken, zoals u deze week uit het nieuws kon horen. Dat dat een van de problemen is van de tenten waarin die Turken de winter tegemoet gaan. Dat die dingen zo lek zijn als een man. En er komt een ogenblik dat je maar één ding kunt zeggen en dat is we moeten hem afbreken. Want die tent is geen onderdak meer. En dan zegt Paulus, gemeente, met een beeld dat ons allemaal zou moeten aanspreken, zo is het dan met ons leven. Ons leven is te vergelijken met een aardse tent die voor de afbraak bestemd is. En dan wij zijn eigen om natuurlijk te denken aan de ouderen in ons midden, en dat is ook zo. Er zijn er onder die geweldig sterk zijn, en van wie we denken het lijkt net alsof de krachten nooit afnemen. Maar er komt een ogenblik dat de aftakeling begint. Is het niet waar, oudere broeders en zusters hier in de kerk of aan de kerktelefoon, dat je merkt, ik word toch oud. Het gaat allemaal niet meer zoals ik vroeger wel kon. En er gaan gebreken komen, er komen scheurtjes in de tent. En soms word je nog weer wat opgelapt en dan ga je naar het ziekenhuis. En dan onderga je een operatie en met de moderne mogelijkheden van vandaag worden er dan onderdelen in je lichaam totaal vernieuwd. En je mag weer verder en je komt thuis en je zegt, ik zal de Heere prijzen terwijl ik nog ben. Maar je zegt wel eerlijk tegen degene die je het beste kent, ik word niet meer de oude. En je kast staat boordevol met medicijnen die je slikken moet. En er komt een ogenblik dat er niks meer op te lappen valt. En dat de dokter, als hij gewaarschuwd wordt, komt. En dat hij zijn schouders ophaalt. En zegt, ja, dat is slijtage. Dat is ouderdom. Daar kan ik ook niks meer aan doen. En je weet, mijn dagen zijn geteld. Het kan nog een poosje duren. Maar het gaat naar het einde toe. Het aardse huis wordt gebroken. Voor de afbraak bestemd, dat zijn hele bekende woorden, gemeente. Het was in Bunschoten dit voorjaar zo dat er een bepaalde buurt was. Die was vlak na de oorlog gebouwd. En dat zat allemaal nogal rammelig en rommelig in elkaar. Dat het gemeentebestuur besloot dat die hele buurt maar tegen de grond moest om daar nieuwe huizen neer te zetten. Maar die huizen waren niet allemaal even bouwvallig. Er waren ook huizen waarin een bouwvakker had gewoond en die had er alles aan gedaan. En die had bijna dat hele huis vernieuwd en die had het van binnen opgeknapt en het keurig in orde gemaakt. Maar het besluit van de gemeenteraad was, die hele buurt moet tegen de grond. En dat is ook iets om te onthouden. Dat woord van onze tekst. Dat geldt niet alleen voor ouderen. Jonge mensen moeten vanavond niet denken dat dit een boodschap is voor oude mensen alleen. Maar ik heb ook een boodschap voor hen. Dat geldt ook voor jongeren. Zoals een storm een nieuwe tent slopen kan. Zoals het daar in die buurt gebeurde, dat er huizen waren waar je nog tijden in had kunnen wonen. Huizen die prachtig waren opgeknapt en vernieuwd. En die toch tegen de grond gingen. Zo is het ook in het leven van een mens. Eén ruktint en zo'n tent ligt soms ondersteboven onbruikbaar. Dan constateert de dokter iets in je bloed. Of op de foto zien ze een knobbeltje ergens in je lichaam. En daar wordt bedenkelijk bij gekeken. Of je hart staat stomaar stil. Er springt een adertje in je hoofd. Er is onderweg een auto die je schept. En we worden gesloopt, gemengd. In een korte tijd, in een paar maanden. In een paar dagen, in de fractie van een seconde soms, gebroken voor de afbraak bestemd. Zijn woorden, gemeente, die staan boven de wieg, waarin dat kleine mensje dat u van de Heere ontving ligt te kragen. Het zijn woorden, gemeente, die geschreven staan op het lichaam van het meisje. Dat graag een beetje ermee pronkt dat ze mooi is. Het zijn woorden die geschreven staan op de stoere body van een jongen. Die graag wil laten merken dat hij sterk is en dat hij wat aan kan. Het geldt van ons allemaal, gemeente. De dagen des mensen zijn als het gras. Gelijk een bloem in het veld. Al zo bloeit hij wanneer de wind daarover gegaan is. Zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Het geldt van ons allemaal. Ons leven is een damp. De dood wendt ieder uur.
En als u dat op een zondagmorgen wel eens zong, nadat er in de afgelopen week een heel aangrijpend sterfgeval in de gemeente had plaatsgevonden, heb u het misschien toch ook wel eens gevoeld, de verschrikking van die klacht die als ouderen en als jongeren samen moest uitschreeuwen. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Hoe komt dat nou, gemeente? Waarom is dat nou zo erg? Er zijn toch vandaag ook mensen die zeggen, de dood hoort nou een keer bij de schepping en daar moet je niet al te moeilijk over doen. Een mens moet plaats maken voor een ander, zoals de bladeren aan de boom nou plaats moeten maken voor de bladeren die er volgend voorjaar weer aan moeten komen. De Bijbel die spreekt er anders over, gemeente, en dat maakt het zo erg. De Bijbel zegt, de bezoldiging der zonde is de dood. Zo zijn we niet geschapen, gemeente. We zijn geschapen om te leven. Daarom is de dood ook zo'n geweldige vijand, de koning der verschrikking. En daarom kun je altijd weer huiveren wanneer je staat aan de rand van een geopend graf waar je een geliefde neerlegt. En waarvan je denkt, zo word ik ook een keer daar neergevlijd in de vroeven der vertering. De zonde is gekomen. Terwijl we geschapen zijn om te leven, worden we nou geboren om te sterven. Daarom is die dood een koning der verschrikking, een vijand die onze tent sloopt. Het gevolg is dat daar een hand ligt die niet meer tast. Dat er een oog is dat niet meer ziet. Een mond die niet meer spreekt, een hart dat niet meer klopt. De groeven der vertering en hij stierf en hij stierf. En hij stierf. Gemeente, dat is de werkelijkheid. Ons aardse huis, deze tabernakels, wordt gebroken. En weet u wat nou moed is? Moed, dat is niet dat je zegt, ach, daar moet je maar niet aan denken en daar moet je maar een beetje overheen leven en als het komt, dan is het vroeg genoeg. Moed, dat is ook niet dat je zegt, ik ben nog jong en ik hoop nog een heel leven voor me te hebben. Maar weet u wat nou moed is, gemeente? Moed is als u vanavond voor de spiegel staat bij de wastafel. Om de laatste voorbereidselen voor de nacht te maken. Dat u dan eens in die spiegel kijkt en naar uzelf kijkt. En dat u zegt, jij bent voor de afbraak bestemd. Zoals die mensen daar in die buurt in Bunschoten dat moesten zeggen. Toen ze voor de laatste keer de deur van hun huis dicht deden. Ons huis is voor de afbraak. We zeggen wel eens, een mens moet nuchter zijn. Gemeente, bent u zo nuchter? Jonge mens, ben jij zo nuchter? Wij weten dat het aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. Of leeft u alsof u het niet weet? Is hier een jongere vanavond in de kerk die leeft alsof hij hier het eeuwige leven heeft? Alsof jonge mensen niet kunnen sterven. En alsof er geen kindergraven ooit gedolven worden. Ons aardse huis, gemeente, wordt gebroken. En als u dan geen ander onderdak hebt, dan staat u buiten. Eeuwig in de nacht. Eeuwig in de kou. Eeuwig buiten. Maar nou begrijp ik ondertussen wel, gemeente, waarom de apostel Paulus te midden van dat alles goede moed heeft. Want apostel Paulus schrijft in onze tekst, en als dat nou in mijn leven gebeurt en hij weet dat dat zomaar kan gebeuren, er zijn al allerlei momenten geweest dat de dood heel dichtbij was, dan heeft Paulus nog wat over. Ja, Paulus zegt, als alles hier vergaat, dan hou ik nog meer over. In een van zijn andere brieven zegt hij, dan word ik van sterven beter, dan is sterven gewin. En in onze tekst brengt hij dat zo sprekend onder woorden wanneer hij schrijft, wij weten dat zo het aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En hoe je dat ook precies zult moeten verstaan, gemeente, het is in elk geval duidelijk dat Paulus hier spreekt van de eeuwige heerlijkheid van de kinderen van God. Of hij nou vooral het oog heeft op de hemelse zaligheid die onmiddellijk na het sterven mag worden ervaren, of dat hij vooral of alleen zelfs maar denkt aan dat huis dat voor Gods kinderen bewaard wordt straks in het nieuwe Jeruzalem, in dat vaderhuis met zijn vele woningen. Het is in elk geval duidelijk, gemeente, dat het woord van onze tekst de echo vormt van dat woord dat de Heere Jezus gesproken heeft. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zal ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal zijn heen gegaan en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder en ik zal u tot mij nemen, opdat gij zijn moogt waar ik ben. En als we dat proberen een ogenblik op ons te laten inwerken, gemeente, dan zeg je wat een heerlijk uitzicht is dat voor de apostel, dat hij mag zeggen, als mijn tent wordt gebroken, dan is er een huis dat voor me klaarstaat, een beter onderkomen. Niet langer dat door de zonde verdorven en door de zonde aangetaste, dat aangevochten en vergankelijke bestaan in deze bedeling te midden van de distels en de doornen die vanwege de zonde de aarde hebben volgegroeid, maar een huis van God. En omdat het Gods werk is, is het een goed huis. En geldt van dat huis wat van al de werken Gods geldt, dat het volmaakt is. Daar ontbreekt niks aan. En het is niet langer op deze door de zonden gevloekte en door dorens en distels bedekte aarde, maar het is in de hemel. Dat wil zeggen, het is een huis van God, maar het is ook een huis bij God. Een huis waarvan de Heere Jezus immer zegt, opdat gij zijn moogt waar ik ben, waar hij woont. En waar de zijnen altijd met hem zullen wonen en niet langer een vergankelijke tent, maar een eeuwige woning, een gebouw dat de stormen van het oordeel, ja dat de eeuwigheid verduren kan. Geen slijtage meer, geen afbraak, maar eeuwig blijft het, nieuw, vast, volmaakt, eeuwig huis. Gemeente, toen ik over het eerste deel van de tekst sprak, toen kon ik daar wel wat over uitweiden. Dat ik er zo voor en na al wel eens wat van heb ontdekt, wat het wil zeggen, dat ik in een aardse tent woon. Een tabernakel die gebroken wordt. Maar als ik u vanavond moet spreken over dat eeuwige huis in de hemel en dat van God is en niet met handen gemaakt, zult u wel geloven dat ik me dan zo verlegen voel worden. Omdat wat ik er ook van kan zeggen en op grond van de schriften valt er natuurlijk best wat van te zeggen. U tegelijkertijd wanneer u dat huis zult mogen betrekken en dat gun ik u en jullie allemaal zo van harte. Dat u dan zult moeten zeggen, die dominee had er me de helft niet van aangezegd. Eeuwige huis, weet u wat dat is? Een mens thuis mag komen. Hebt u een thuis? Een plekje waarvan u zegt, daar ben ik welkom. Daar ben ik veilig. Daar kan ik mezelf zijn. In volmaaktheid geldt het van dit huis. En als u dat hier mist, dan zal er nog sterker, denk ik, het heimwee moeten zijn. Het eeuwige huisgemeente, weet u wat dat is? Er klinkt iets vandoor in die woorden van de psalm die zingt. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Thuis. Dat is een woord dat heimwee wakker kan maken. Dat verlangen kan oproepen. De plek waar Gods kind, wanneer het op zijn plaats is in deze wereld, en tegelijkertijd ontdekt dat dat niet de plaats is waar hij eeuwig zal mogen zijn, maar kan hunkeren met heel zijn ziel, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen en uw huis uw naam verhogen? Hoe brandde mijn genegenheid om straks dat huis te mogen binnentreden. Het huis waar geen zonde meer is. Dat kan ik me al niet voorstellen, gemeente, maar hoe meer je daaronder gebogen gaat in de loop van het leven, hoe sterker soms die hunkering kan zijn. Zeg je dat grootste op één. Bij de Heere zijn is het grootste, maar dan zonder zonde. Nooit meer een zondige gedachte. Nooit meer een verkeerd woord. Nooit meer een verkeerde blik. Zonder zonde. Geen strijd meer. Geen vlees meer dat begeert tegen de geest. En waarvan het bedenken vijandschap is tegen God. Geen gevolgen van de zonde meer. En we kunnen die toch ook soms verschrikkelijk zwaar wegen. In dit aardse bestaan. Maar altijd bij de Heere gemeente. Je kan er alleen maar van stralen. En je kan er alleen maar van zingen. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Als van Paulus vragen. Paulus, vertel nou eens. Waarom heb jij nou altijd goede moed? Dan zegt Paulus. Ik heb een huis. Ik heb een huis. Hoe dichter ik nader bij het huis van de Vader, hoe sterker ik hijs. En er is niemand meer die me kan ontnemen. En als de tent gesloopt wordt, dan weet ik, de beste dagen komen nog. Nog slechts een weinig lijden, dan ben ik eeuwig thuis. Als mijn lichaam zinkt in de aarde. Het is mijn vast geloofsvertrouwen, blijft mij een gebouw bewaren. En het geloven wordt aanschouwen. Ik zal aan het stof der aarde ontvlieden. En dan eeuwig Jezus zien. Kijk, dat is het wat de gelovige moed geeft. Dat hij mag zeggen, het gaat goed. Want het gaat op huis aan. En daarom komt het goed. Want het gaat naar de toekomst van hem. Die ons vergankelijk en vernederd lichaam. Aan het verheerlijkte lichaam van Christus gelijkvormig maken zal. Is er nou nog iemand die vraagt wat een mens daar vandaag aan heeft? Paulus zegt, ik heb een huis. Paulus zegt niet, ik hoop het straks een keer te krijgen in de eeuwigheid. Paulus zegt, ik heb het nogmaals. Bij wijze van spreken, ik heb het op naam. Ik verkeer momenteel in de situatie dat er een huis gereed staat waar ik over 14 dagen in hoop te trekken. Ik woonde nog niet. Maar het was een hele rust toen de kerkenraad opbelde en toen de kerkenraad zei, we hebben een huis voor je gevonden. En we vertelden dat aan de kinderen. We hebben een huis. Woonde ik er al? Nee, gemeente. Ik wist, nog komt het. En het staat klaar. En het wordt in gereedheid gebracht. Ik heb het. Dat is mijn troost en druk mij toegelegd. Wil Paulus hier uiteindelijk zeggen. Dat is het waarvan Gods kerk kan zingen. Dat in druk het vooruitzicht hen verheugt. Dat is het wat kracht geeft. In de strijd en wat moed geeft op de weg door de woestijn. En wat hoop geeft als alle deuren beneden dichtgaan. Want de gelukkige mensen, gemeente, hebben ze hier wel eens ontmoet. Hebben ze wel eens ontmoet op een ziek en op een sterfbed. Bij alle pijn en bij alle afbraak. Nee, we gaan niet romantisch doen vanavond, gemeente. En we willen de werkelijkheid niet verbloemen. De werkelijkheid van de ziekte die zo zwaar kan zijn. En de pijn die zo hevig kan zijn. En de vermoeidheid die je zo naar beneden kan slepen. Dat de mens aan de eeuwige dingen niet meer toekomt. Omdat alles in beslag wordt genomen door wat er in het lichaam geschiet. De kwade dagen. Zo noemt de Bijbel ze immers. Je moet je maar nooit gemakkelijk over praten, gemeente. Je moet maar nooit denken dat Gods kind in die situatie altijd kan zingen. Maar hebt u ze wel eens ontmoet? Die tegen u zeiden, de Heere is bezig met de afbraak. Maar hij bouwt voor mij een huis. En als het soms niet meer zeggen kon, alleen maar dat simpele gebaar. Mensen, voor wie dat geheim bleef, al was de gevoelige beleving in die tijden van ernstige ziekte er niet altijd, gij zult mij leiden door uw raad. En daarna mij in heerlijkheid opnemen. Weet u dat, gemeente, weet jij dat? Ik heb een huis, daarom altijd goede moed. U zegt, dominee, het wordt hoog tijd dat u vertelt wat het geheim van die mensen is. U wou het weten, om uzelf te toetsen. Jij wou het weten, dat je op dit ogenblik jaloers wordt. Je zegt zo, zou ik dat nou ook kunnen leren? Zou ik die wetenschap ook kunnen ontvangen? Paulus die spreekt het een hele krachtige taal van, wij weten. En dat betekent dat is meer dan dat Paulus zegt, ik heb wel eens een keer een hoopje en ik heb er wel wat moed op. Als deze apostel zegt, wij weten trouwens, als de schrift dat zegt, dan is dat praktisch altijd het geval. Dan is dat de taal van het geloof dat met een onwankelbare zekerheid weet dat het onwrikbaar vaststaat. Het staat op rechte waarheid. Paul als op onwrikbare steunpilaren. Wat weet Paulus dan?
Nou, daarom hebben we het slot van hoofdstuk 4 erbij gelezen, gemeente. In vers 14 zegt hij, weet u wat ik heb leren ontdekken? Weet u wat ik weet? Dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken. En ons met Jezus een plaats zal geven rond zijn troon. En dan gaat die hele levensgeschiedenis van Paulus voor je open. Die ik natuurlijk vanavond niet kan vertellen, maar die ik ook niet hoef te vertellen. Het grote geheim van zijn leven, dat deze vroegere vijand de Heere Jezus Christus heeft ontmoet. Of je kan beter zeggen dat de Heere Jezus hem heeft ontmoet. En die hele geschiedenis op de weg van Damascus en die rechte straat daar in Damascus. Hoe de Heer hem heeft stilgezet en hoe de Heilige Geest zijn ogen heeft geopend. En hoe hij zijn vijandschap heeft gezien en zijn vijandschap heeft leren beweden. En hoe die vijandschap gebroken is. En hoe hij dat grote wonder heeft ontdekt. Met deze Heer Jezus Christus. Een dienstknecht naar hem toezond. Die tegen hem mocht zeggen, Saul, broeder. En op dat moment gold het eigenlijk al. Dat je een broer bent, dan mag je immers thuis komen. Daar waar je broer ook thuis is. Grote wonder, gemeente, dat deze grootste der zondaren, zoals hij zichzelf moet noemen, van genade heeft leren leven, aan de Heer Jezus Christus is verbonden, met hem gestorven is, met hem begraven, met hem opgewekt tot een nieuw leven, met hem in de hemel gezet. Dat is het geheim. Paulus weet van Christus en daarom weet hij van leven dat de dood achter zich heeft. Weet hij van zonde die verzoend is, van schuld die betaald is, van straf die gedragen is. Weet hij van leven die verworven is. En daarom kan Paulus zo spreken. Dat leest u ook in het slot van hoofdstuk 4. Daar zegt hij het, ik heb geloofd. Daarom heb ik gesproken. En misschien herinnert u het zich wel, dat zijn woorden van Psalm 116. We komen er weer bij uit, gemeente, net als vanmorgen. Zo is het Paulus gegaan, zegt hij, zoals het die dichter van Psalm 116, gekneld in banden van de dood, angsten van de hel, benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de Heere aan, zie, hij bidt, zei de Heere immers tegen Ananias in Damascus. En toen kwam hij, Saul, broeder, toen hoorde God. En toen is Paulus gaan spreken. En toen is hij gaan spreken zoals de dichter van Psalm 116 spreekt. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Gij hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden en met vreugde in het huis des Heeren gaan. Gemeente, dat is het. Dat is het, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Psalm 116 laat zo prachtig zien. Wat dat nou allemaal inhoudt, dat is het. Mag ik dan vragen, kent u dat? Kent u dat? Dat geheim dat de Heer aan zijn vrienden openbaart. Maar u hebt nou wel weer gezien, die vrienden, dat zijn allemaal vroegere vijanden. En ze zijn alleen maar vrienden geworden doordat de Heer vijanden met zich verzoend door de dood van zijn zoon. Wij weten dat het aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. U hebt misschien wel gemerkt, gemeente, dat ik bij dat eerste punt niet zoveel vragen heb gesteld. Dat hoef ik u ook niet te vragen. Want als u eerlijk bent, dan moet u vanavond zeggen, dat weten we allemaal.
Dat weten we allemaal, dat voor een ieder van ons, voordat het weer zondag wordt, de dag van de dood kan komen, zodat we voor de rechter van hemel en aarde moeten verschijnen. Dat is geen vraag, dat geldt ons allemaal. Maar de vraag die ik u vanavond wel stel is, weet u ook van dat huis in de hemel? Kan die kopen? Gelukkig ook maar. De huizen zijn duur vandaag, zeggen we. Nou, dit huis is onbetaalbaar, gemeente. Daar is zo'n hoge prijs voor betaald, het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus. Je kunt er niks aan bijdragen ook. Je kan het alleen maar krijgen uit de verdiensteschap van Christus. Christus zegt vanavond, ik heb de sleutels. Ik beschik erover. Ik wil ze geven. En vandaag is er de Heilige Geest, gemeente, die ons op deze Heere Jezus Christus wijst. Die tot hem wil leiden en hem wil verbinden. Die u wil laten zien die sleutels die hij in zijn handen houdt. En als u er naar kijkt, dan ziet u doorboorde handen. En dan verstaat u, zo kan het alleen maar. Door zijn zoen- en kruisverdiensten. Een woning van de bedeling. Een woning uit genade. Ach, ik hoop dat u niet meer rust voordat u deze wetenschap hebt. En voordat u dat geheim geleerd hebt. Hij leeft. En daarom ben ik niet bang meer voor morgen. Want omdat hij leeft, is er een huis voor mij. Weet u het? Heb u het geleerd? Gekneld in banden van de dood. Ik riep de Heere aan. Toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. U bent zo arm als u dit mist. Want dan heb je misschien een comfortabel onderkomen. En hier in Middelhanden ziet het er heel wat comfortabeler uit. Dan in Botswana waar Hessel en Kobi werken. Waar je amper aan van een onderkomen kunt spreken vaak. Die dingen die daar in het zand staan en waar een mens een onderdak in vindt. Maar met het meest comfortabele onderkomen, gemeente, geldt. Als u niks anders hebt, dan staat u straks buiten. In de kou. In de eeuwige nacht. Ach, en voor Gods volk is dat zicht niet altijd even helder. En de reis van Gods volk is helaas nog al te vaak een reis door de nacht en een reis door het strijdperk en een reis in de woestijn. Maar is niet waar, kinders, heren, dat juist wanneer dat het geval is, dat soms in je ziel dat heimwee kan geboren worden. Dat heimwee naar die grote dag, als alle tenten zullen worden afgebroken. En als de tabernakel, de tent Gods bij de mensen zal zijn. En God zelf bij zijn volk zal wonen. En dat volk eeuwig zijn volk zal zijn. In dat licht, gemeente, is afbraak het ergste niet. In dat licht is sterven het ergste. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen.
Thank you.
Heren, u hebt ons de werkelijkheid laten zien. De werkelijkheid van ons aardse leven. Een tent die wordt afgebroken. U hebt ons ook een andere werkelijkheid laten zien. Uw goddelijke werkelijkheid, zoals u die realiseert in het leven van uw volk. Eeuwig huis, niet met handen gemaakt, bij u. Heren, het ene geldt van ons allemaal. Maar geef dat niemand van ons rust, voordat hij ook dat andere mag weten. En het apostel mag nazeggen, wij weten, dat als dat gebeurt, wij een gebouw van God hebben. Daarom hebben we moed. Moed om verder te gaan. U weet wat dat voor ons betekent, Heren, verder gaan. U weet wat dat betekent voor een ernstig zieke in ons midden. U weet wat dat betekent voor een diepe droefte in ons midden. Voor een kruisdrager. Maar ook voor een jongere die in deze wereld opgroeit. Voor iemand die in de kracht van zijn leven is en zo in beslag genomen wordt. Door wat bij dat aardse bestaan hoort. Wilt u te midden van dat alles, uw woord, zijn kracht doen hebben. Zijn werk laten doen. Wilt u uzelf verheerlijken in het midden van dit volk. En als in deze week iemands tent gebroken wordt. En het sterven zal worden voor een ouder of voor een jongere. Laat dat dan na vanavond geen onvoorbereid sterven zijn. Al komt het onverwachts. Geef dat we bereid mogen zijn. Zegent u de gemeente, Heren. Woon en werk in haar midden. Zegent u onze broeder. De dienaar van deze gemeente met zijn vrouw, we willen dat nogmaals u vragen. Zegent u ons in ons dagelijks werk. Zegent u ons op school, maar ook als we aan de kant staan. En houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het blij uw komst verwekt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen. We zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 16. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. 16 vers 6. met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.